Romeinen hoofdstuk 5. Waar in het eerste vers al staat, als samenvatting van de voorgaande hoofdstukken blijkbaar, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En de apostel richt zich hierbij dus tot diegenen waarvan het zeker is dat zij uit geloof of door het geloof gerechtvaardigd zijn en vrede bij God hebben en die in de genade staan. Of in ons evangelisch jargon, hij richt zich tot mensen die behouden zijn. En daarna gaat hij er verder op in en zegt in vers 6, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Met andere woorden, wij zijn het nu niet meer. En dan gaat hij verder. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd, en daarmee sluit hij aan natuurlijk bij vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde. En dan weer vers 9, veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden, alsnog, van de toorn. En daar struikelen wij, u misschien niet, maar sommigen dan, hè, daar struikelen wij wellicht over ons eigen evangelisch jargon. Want wat de apostel hier toch schrijft, is dat het gaat om mensen die gerechtvaardigd zijn, die dus behouden zijn, in ons jargon dus, hè. En er is op zich niks mee mis, hoor. Maar mensen die behouden zijn, die staan in de genade, die gerechtvaardigd zijn enzovoorts, die delen hebben aan de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, die dus gerechtvaardigd zijn en dus geen zondaren meer zijn. En toch zegt hij, nu dat zo is, komt er nog een hogere waarheid, namelijk in vers 9, veel meer, komt zelfs een veel hogere waarheid dus, scheelt niet met een klein beetje, het is veel meer dan dat. Veel meer dan, zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, dat wil zeggen, terwijl wij gerechtvaardigd zijn, zullen wij vervolgens, omdat dat zo is, omdat wij gerechtvaardigd zijn, zullen wij door hem behouden worden. Maar dat waren we toch al. Zullen wij behouden worden van de toorn. En nog een keer. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, maar we zijn dus met God verzoend, mede door zijn dood, door de dood zijn zoons. Eigenlijk staat er door de dood zijn zoons heen, maar op dat soort details wil ik nou niet ingaan, maar dat is wat recht staat. En feitelijk dus niet door het sterven van zijn zoon, maar door zijn sterven en opstanding, door de dood heen namelijk, want voor alle duidelijkheid, sterven is de dood ingaan. Maar de uitdrukking is hier door de dood heen, dat wil zeggen erin en eruit gaan, en dus toch de opstanding. Ik zal het er niet mee vermoeien, maar als ik het wel zou doen, zou ik zeggen, hier staat dia, namelijk door, gevolgd door een tweede naamval. Het woord dood namelijk, in de tweede naamval. En dia, gevolgd door een tweede naamval, betekent er doorheen. Of in het Vlaams, doorheen. Die gebruik ik altijd. Doorheen de dood zijn zoons. Daardoor, door zijn dood en opstanding, of zoals onze broeder er straks al gezegd heeft, indien Christus niet is opgewekt, zo is ons geloof ijdel, dan zijn we nog in onze zonde, dan zijn we helemaal niet behouden. Uit 1 Korinthe 15, en zo is het ook. En dus lees ik hem weer. Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn doorheen de dood zijn zoons, dus door zijn sterven en opstanding, veel meer, u weet wel, Romeinen 8. Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt. Daarom is niet Goede Vrijdag het grote christelijke feest, maar Pasen van alsher. Niet zijn lijden en dood, maar zijn opstanding. Daar gaat het om. Dat is veel meer namelijk. Veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, dat is dus al zo, behouden worden alsnog door zijn leven. Zodat je, ondanks al je evangelische jargon, dus nu moet vaststellen dat het gaat om mensen die wedergeboren zijn, die deel hebben aan de dood en opstanding van Christus, die rechtvaardig zijn en die dus naar ons jargon behouden zijn, terwijl hier gezegd wordt, ja, dan moeten ze daarna nog worden. Was de bedoeling. En dus, andersom geconcludeerd, men kan dan weliswaar geloven in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus en daar zijn vertrouwen op stellen. Dan is men wedergeboren en zo verder. Maar dan moet het ook zo mogelijk zijn dat iemand die wedergeboren is, toch niet, of nog niet, toch niet behouden is. Want hij moet het daarna alsnog worden, staat hier. Schrikt u misschien van. Maar dat kan ik dan nog wel even verhevigen natuurlijk. Hè? Dat kan ik wel even verhevigen. Want als u dan nog een paar teksten wil hebben waar dat staat, dan heb ik ze voor u. Het kost wel wat tijd, maar ik begin net, hè. Dus dat kan dan nog, hè. Zal ik eens even omslaan naar Romeinen hoofdstuk 14? En terwijl u het opzoekt, zeg ik dan, en u moet daarbij bedenken dat behouden worden in de Bijbel het tegenovergestelde is van verloren gaan. Dat begrijp u toch, hè? Iemand die behouden moet behouden worden omdat hij verloren is. En iemand is verloren omdat hij niet behouden is. En als wij dus nadat wij wedergeboren zijn alsnog behouden moeten worden, zoals we zojuist gelezen hebben, betekent het dat als je wedergeboren bent, dan kun je dus best nog verloren zijn. En lees maar mee. Romeinen 14, waar staat in vers 15, maar ik ga niet op de details in, hè. Ik lees gewoon wat er staat. Hè. Er staat Romeinen 14, vers 15, maar indien uw broeder om der spijzen wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. En daarna wordt gezegd, verderf dien niet met uw spijzen voor welke Christus gestorven is. En let op dat het gaat om een broeder, vers 15. Maar indien uw broeder om der spijzen wil bedroefd wordt, en daarna verderf die broeder dus. Verderf die broeder niet met uw spijzen. En verderven is hetzelfde als verloren gaan in de praktijk. U weet wel, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Johannes 3. Toch? En verderven is een ander woord voor de dood. De werking van de dood, de werking van het verderf. En een broeder kan dus verdorven worden. En toch verderven. Zie. Ja, ja. En dan blader ik nog even verder. Ik doe het maar even op volgorde, dat is makkelijk. Dan kom ik terecht in 1 Korinthe hoofdstuk 8. Gaat het over precies dezelfde dingen als in Romeinen 14. Dus dat is makkelijk. 1 Korinthe 8. Vers 11. En zal de broeder die zwak is, nou ja, het is een zwakke broeder, maar een broeder. En zal de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan, kan dan dus een broeder verloren gaan? Het antwoord is ja, want anders is het onzinnig om dit hier te schrijven, toch? Zal de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan om welke Christus gestorven is? En hier gaat het om diezelfde dingen als in Romeinen 14, zei ik al. Dat wil zeggen dat wij een gedrag kunnen vertonen dat inderdaad een verdervende uitwerking heeft op medegelovigen. Dat ligt aan de zwakheid van die medegelovigen, maar wat er het resultaat van is, staat er. Die medegelovige wordt verdorven door ons. Of gaat verloren door ons, want er staat hier. Nou goed, dan sla ik weer een eindje om naar 2 Korinthe 4. Waar de apostel schrijft aan Korintiërs, die populair gezegd allemaal horen, althans grotendeels en in het algemeen horen, tot de categorie zwakke broeders. Omdat ze naar het vlees wandelden in plaats van naar de geest. Omdat ze wandelden naar aardse beginselen, menselijke beginselen. Zie? En daarvan zegt de apostel, u weet wat het was in de Korintiërs, die beliefden de apostel Paulus eigenlijk niet. De man niet en zijn boodschap ook niet. Nou ja, de boodschap niet en daarom de man ook niet. En eigenlijk hadden ze het liefst ontkend dat hij een apostel was en dat soort dingen meer. Maar goed, dat kan ik allemaal niet aanhalen. Maar in elk geval is het zo dat in het algemeen men niet naar zijn boodschap wilde luisteren. En in dat verband zegt hij in 2 Korinthe 4 vers 3, doch indien ook ons evangelie, de boodschap, onze blijde boodschap, de boodschap die wij prediken, indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. Maar uit het hele verband van beide volledige Korinthebrieven blijkt dat hij het heeft over wedergeboren mensen. Gelovigen. Geheiligden in Christus Jezus, want zo worden ze geadresseerd bij gelegenheid. Kinderen Gods. En voor hen en in hen was de boodschap die Paulus predikte bedekt. Dat wil zeggen, ze begrepen er niets van. Strikt genomen, zij wilden het ook niet begrijpen. Er lag een bedekking over hun hart. Nou ja, dat is een halve bladzijde verder terug in 2 Korinthe 3 nog. Een bedekking over hun hart. Paulus had het voorbeeld aan van de Joden. Maar de gedachte is dat het bij de Korintiërs net zo was. Zij wilden het niet begrijpen. Ze wilden de consequenties uit de Bijbelse boodschap niet trekken. En dus vormde zich een bedekking over hun hart. Dan wel over hun Bijbel, dan wel over hun ogen, dan wel over hun oren. Een verharding heet zoiets. Eelt in gewoon Nederlands. Zie? En de apostel zegt nu, doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw, en dat is inderdaad Zwarte Piet, denk ik altijd. Maar goed, de duivel dus, hè. In de welke de God deze eeuw de zintuigen verblind heeft, verhard heeft, vereeld heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie. Nee, de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Moet u zeggen dat er legio gelovigen zijn in onze dagen die inderdaad die heerlijkheid van Christus niet kennen en die in de Heer Jezus inderdaad niet zien het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Die de Heer Jezus misschien kennen als mens. En die zelfs nog zeggen te geloven, en ik twijfel er ook niet aan bij gelegenheid, die te zeggen te geloven dat hij voor hun zonde gestorven is en al dat soort dingen meer. Maar als ze de Christus kennen in zijn verheerlijkte positie aan de rechterhand Gods nu, nee, dat niet. Ze hebben meer belang bij hun eigen ellende, hun eigen tekortkomingen enzovoort. Dat is wat hun leven vult. In plaats dat zij het oog richten op de Heer Jezus Christus, zittende aan de rechterhand Gods. En bovendien gesteld tot hoge priester en koning van het nieuwe verbond en tot hoofd van de gemeente en dat soort dingen. Daar weet men niks van. En zolang men zelf een kerkelijk hoofd heeft aangesteld, kunt u begrijpen dat men Christus als hoofd van de gemeente als zodanig in ieder geval niet kent. En dus deze heerlijkheid ook niet. Dat is waar het over gaat. Maar het gaat wel over gelovigen hier nog. Nou goed, dat is 2 Korinthe 4. Dan hebben wij natuurlijk nog de bekende verzen uit Hebreeën 6. De bekende, ik bedoel de omstreden bekende verzen uit Hebreeën hoofdstuk 6. Vanaf vers 4, waar staat, want het is onmogelijk, degene die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben, niet van afstand aanschouwd, maar gesmaakt hebben. En smaken wil zeggen proeven, in je opnemen namelijk. Smaken doe je niet uitwendig, maar inwendig. Vandaar smaken. Het is onmogelijk, degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn. Kortom, de Heilige Geest hebben ontvangen, want dat is echt wat de uitdrukking in de Bijbel betekent. En gesmaakt hebben het goede woord Gods in zichzelf. En gesmaakt hebben de krachten der toekomende eeuw, opstandingskracht dus. Want toekomende eeuw begint bij de opstanding. Of bij wedergeboorte, maar dat is strikt genomen hetzelfde. Nou goed, het is onmogelijk. Degenen die eens verlicht zijn geweest enzovoort. Vers 6. En afvallig worden, kunnen zij dan afvallen? Ja, dat kan, maar anders stond het hier niet. Kunnen zij verloren gaan alsnog? Ja, hebben we ze juist gelezen. Opdat zij niet verderven, maar eeuwig leven hebben, maar kunnen ze alsnog verderven? Ja, want we hebben het zojuist gelezen. Zie? Nou goed, en afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering. Het is onmogelijk om degene die afvallig worden, wederom te vernieuwen tot bekering. En er zijn er zelfs die het zo lezen alsof er staat dat iemand die afvalt daarna niet meer tot bekering kan komen. Ik moet u zeggen, dat staat er niet. Er staat alleen dat wij ze niet opnieuw tot bekering kunnen brengen. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het komt dicht in de buurt. Met andere woorden, voor ongelovigen is er altijd nog hoop dat ze tot geloof komen, maar voor gelovigen die afvallig worden, is er geen hoop meer. Dat is dan toch de conclusie, of niet? En daarna wordt van hen gezegd dat ze zijn nabij de vervloeking. Ze zijn verwerpelijk en nabij de vervloeking. Dat is vers 8. En zover. Hè? En dan hebben we nog Hebreeën hoofdstuk 10. U begrijpt dat ik al deze schriftplaatsen toch niet ga uitleggen, hoor. Hebreeën hoofdstuk 10. Want dan moeten we een paasconferentie beleggen of zoiets. Hè? Dat is trouwens ook goed gebruik eigenlijk, maar vooruit. Hebreeën hoofdstuk 10. Vers 39. Waar de apostel zegt, wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven, maar wij zijn van degenen die geloven tot behouding der ziel. En hij spreekt echt over gelovigen die zich onttrekken ten verderven. Wedergeboren mensen, kinderen, gods, broeders. Die zich onttrekken ten verderven. Ofwel die afvallen. Ter vervloeking. Uit hoofdstuk 6. Het gaat over precies hetzelfde. Dan hebben we natuurlijk nog, en die doe ik uit mijn hoofd even, 1 Korinthe 15, vers 2. Je kunt ook te vergeefs geloven, staat daar. Tenzij gij te vergeefs geloofd hebt. U weet wel. Ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. En dat gij ook aangenomen hebt. En waardoor je ook zalig wordt indien gij het behoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat gij te vergeefs geloofd hebt. Maar kan dus. Zodat nou de vraag is een gelovige behouden? En het antwoord is dat op die vraag zo zonder meer geen antwoord kan gegeven worden. Daar zit het probleem. Want ik weet wel, wij gaan met ons evangelische jargon, ons evangelisch taalgebruik, dikwijls wat kort door de bocht. En kenmerk van de evangelischen of het evangelische, dat is natuurlijk, want dat zal ik uitleggen hoe ik daar tegenaan kijk. Kenmerk van het evangelische is dat in de prediking de mens, de zondaar, de onwetende, maar de zondaar in elk geval, wordt opgeroepen om te komen tot de Heer Jezus Christus. En dat is niet zo'n lange weg, want dat is maar één stap tot Jezus. Waarom dan niet gedaan? Kom en beleid uw zonden, uw heiland neemt u aan. Refrein, het is maar één stap, het is maar één stap, Jezus wacht op u. En als men dan die stap gedaan heeft, dan is men over de drempel, toch? En dan is men behouden en dan zit het verder wel goed, is dan het idee. Waar nog bij komt, dat natuurlijk de evangelische categorie altijd in de minderheid is en zich afzet naar alle kanten tegen leringen in allerlei kerken en kringen of hoe het maar heten mag, zet zich af tegen leringen die zeggen, nee, maar dat gaat zomaar niet, want je moet dit en je moet dat en je moet zus en zo, je moet toch ook een beetje netjes leven en je houdt aan de 10 geboden en weet je veel, goed je best doen en bovendien eerst maar eens een paar jaar regelmatig ter kerken gaan en catechisatie volgen en belijdenis doen en misschien dat het dan nog eens wat wordt, ooit en een keer. En wij evangelici zeggen niks, het is maar één stap tot Jezus, die hebben wij gedaan, daar dik voor elkaar. En toch, het is niet dik voor elkaar, maar het hangt er maar vanaf waar we het over hebben. Het hangt er maar vanaf wat wij in gedachten hebben. Wat wilden we eigenlijk dan? Wat was de bedoeling? En waarom delen we die stap tot de Heer Jezus? Als we hem al gedaan hebben. Maar goed. Maar waartoe delen we die stap? Als het gaat om dat wij hoopten dat we in ieder geval niet... We wilden in ieder geval niet naar de hel, zal ik maar zeggen. Dat leek ons niks. Hel en verdoemenis. Dus aangezien er geen andere mogelijkheden zijn, wilden we dan toch maar naar de hemel. Het zitten op een wolkje en het spelen op een harp lokte ons niet al te zeer aan. Begrijp je wel? Want ja, hoe moet je dat in de eeuwigheid dan? Maar vooruit. Maar de hel, dat... En ik gebruik nog steeds hetzelfde onbijbelse, maar niettemin algemeen aanvaarde evangelische jargon natuurlijk. Dus we doen die ene stap en dan zijn we niet verloren, gaan we niet naar de hel en komt niet in het oordeel. We hebben er bijbelteksten bij ook, losse, weet je wel. En die hebben we uit het hoofd geleerd, dat moesten wij vroeger in ieder geval. En dat is het dan, dan zijn we er. Maar het hele punt is dat dat misschien onze verwachting is, onze hoop en onze keuze. Maar de Bijbelse boodschap richt zich niet op deze hoop of deze keuze. God heeft heel wat meer met de mens voor en met de zondaar voor dan wij op deze wijze kortzichtig voor mogelijk hielden. En soms ook, God heeft heel wat meer met ons voor dan wij wenselijk achten. En dan wordt het helemaal problematisch. Want onze zaligheid bestaat niet maar daaruit, althans naar Gods maatstaven zou onze zaligheid niet maar bestaan uit dat wij eenmaal in de hemel zouden komen. Hoeveel harpspelers denkt u dat de Heer nodig heeft in de toekomst? Er valt nog wel wat zinnigers te doen dan alleen harpspelen, denk ik altijd. Hoewel het een leuke bezigheid lijkt, toch wel, hè? God heeft andere plannen met de mens. Het gaat er niet om dat we hierna niet in het verderf komen, maar eeuwig leven hebben en dat is het dan. Wat wij toch in de Bijbel lezen, is dat God zich beklaagt over een mensheid die hem zou moeten dienen, omdat de mensheid nou eenmaal schepsel Gods is en zo verder. En dat hij van die hele mensheid zegt, dat is Romeinen 3, even een bladzijde terug, vers 10. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen, als geheel, en blok heet zoiets. Zijn zij onnut? Onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangen venijnen onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. De voeten zijn snel bloed te vergieten. Vernietiging en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Kortom, er is geen vreze God voor hun ogen. De klacht is niet, die mensen komen niet in de hemel. De klacht is, die mensen deugen nergens voor. Ik kan ze niet gebruiken. En wat God doet, want hij is de enige die het probleem kan oplossen. Wij kunnen dat immers niet. Dat is ook evangelisch toch? Kunnen wij niet. God lost het probleem op. En het probleem is niet dat hij ervoor zorgt dat we alsnog in de hemel komen, want daar ging het niet eens over. Het probleem is dat wij nergens voor deugen. En wat God eraan doet is dat hij ons bekwaam maakt. Dat was weer 2 Korinthe 3 nog net. Diezelfde bladzijde waren we zojuist al. Dat hij ons bekwaam maakt om hem te dienen. Dat hij ons bekwaam maakt om dienaren van het nieuwe verband te zijn. Of met de woorden van Colossens 1, dat hij ons bekwaam maakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. En daarmee in zijn koninkrijk, het koninkrijk van zijn geliefde zoon en zo verder. Kortom, wij waren onnuttig en hij maakt ons nuttig. Maar weet u hoe het zit? Als ik weer net zo kort evangelisch door de bocht ga nu, dan blijkt het zo te zijn dat wij dikwijls tevreden zijn met, wij waren onnuttig. Wel nu zijn we gelovigen, wedergeboren, we hebben die stap gedaan. In principe zijn we nu nuttig. Het is zoiets als dat de Heer zegt, want dan refereer ik even aan wat ik vroeger nog alles heb horen vertellen in de bekende evangelisatietent. Zo van, de Heer heeft daar een streep getrokken en die heeft gezegd, wie daar rechts van komt, iedereen staat links, maar wie daar rechts van die streep komt staan, die geef ik eeuwig leven. En zo is het ook. God heeft zijn keuze bekendgemaakt. rechts van de streep wil zeggen gelovigen, links van de streep wil zeggen ongelovigen, daarmee uit. En inderdaad, zo eenvoudig is de evangelische boodschap. Kom tot geloven, je hebt daar deel aan. In werkelijkheid is het natuurlijk toch iets gecompliceerder. Dat wil zeggen, het verhaal is niet af. Het deugt wel, maar het verhaal is niet af. God zegt, als je hier rechts komt staan en dus tot geloof komt, dan wil ik je gebruiken. Tot mijn eer, in de eerste plaats uiteraard, en ook tot jouw eer. Omdat je zult delen in mijn heerlijkheid. Als je hier rechts komt staan, je komt tot geloof, dan geef ik je een plaats, een positie in mijn werk. Geef ik je een bediening. Als je hier rechts van de streep komt staan, dan sta je aan de startstreep. En dan geef ik je een loopbaan. Geef ik je een baan. Wat toch iedereen wil, begrijp ik. Een baan. En in het kort door de bocht evangelische jargon. Wij zijn tot geloof gekomen. Wij staan inderdaad aan de goede kant van de streep. Maar wij verzetten daarna geen poot meer. Want we zeggen, wij staan toch aan de goede kant van de streep. We hebben de goede stap gedaan tot Jezus. En daar zijn we dan. Nou zijn we behouden. Want nou ontvangen we eeuwig leven. En komen in de hemel. Maar Gods bedoeling was niet dat wij zouden behouden worden en in de hemel komen. In die zin. Gods bedoeling was dat hij ons zou gebruiken tot zijn eer, of andersom geredeneerd, dat hij onze levens, onze handen, onze levens, onze harten, onze levens, onze zielen, onze levens zou vullen. Dat is zijn bedoeling. Zie je? En voor zover wij wel aan de goede kant van de streep staan, zijn wij wellicht naar ons evangelisch jargon behouden. Ik zal het ook niet ontkennen, dat is ook zo. Dat heet ook zo namelijk. Niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Niet verloren zijn, maar behouden zijn. In de zin van eeuwig leven hebben. Maar het is niet de volledige uitwerking van het werk of het plan Gods. Daar gaat het maar om. Want vanuit Gods standpunt bezien is het zo, dat ook al staan we aan de goede kant van de streep, maar daarna doen we verder niks meer. Dat wil zeggen, daarna dienen wij de Heer niet. Daarna betekent de Heer in de praktijk van ons leven niks meer. Dan is ons praktische leven simpelweg verloren. Nog steeds van geen nut. Die begrijp u toch? Ik heb het nagevraagd aan de Heer Jacobus. En Jacobus zegt, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft. En hij heeft de werken niet. Dat wil zeggen, je kan het nergens aan zien. Het blijkt nergens uit. Indien iemand zegt dat hij het geloof heeft, kan dat geloof hem zalig maken? En het antwoord is, heel direct, zonder omwegen, nee, dat kan niet. En toen zei Luther, nou breek mijn klomp. U begreep het ook niet. En toch zo moeilijk is het niet. Niet om bedweterig te doen, maar uiteindelijk zo moeilijk is het niet. Het punt is dat het gaat om twee verschillende dingen. Nou, het gaat om één en hetzelfde, behoudenis. Maar daarna gaat het om de toepassing van dat begrip. Behouden zijn, verloren zijn. Hoe bedoel u behouden zijn? En dan blijkt er een verschil te bestaan. Ook een heel simpele. Want waar het over gaat, enerzijds is of wij inderdaad eeuwig leven hebben ontvangen. Wel, hebben we dat, dan zijn we behouden naar de geest. Dan wil zeggen, dan zijn we, Johannes 3, geboren uit de geest, dan wel geboren uit God. En dus kinderen Gods. En dan hebben wij eeuwig leven en komen wij niet in het oordeel en dat soort dingen meer. En wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Zwart, wit, dat is inderdaad zo. Indien iemand zegt dat hij geloof heeft, dat geloof. Kan dat geloof hem zalig maken? Ja, als ik deze vraag niet citeer uit Jacobus 2 en dus niet uit de daar aanwezige context, dan is het antwoord, ja, dat geloof kan hem zalig maken. Dat geloof heeft hem namelijk al zalig gemaakt. Zo iemand is behouden. Heeft immers eeuwig leven. wat nou even langs de andere kant binnenkomen. Iemand die eeuwig leven heeft, kan hij dat weer kwijtraken, is de vraag. Ik heb het nou niet over termen van behouden worden verloren gaan. Ik heb het over simpele dingen. Iemand die eeuwig leven heeft ontvangen, kan hij eeuwig leven weer kwijtraken? Het antwoord is nee, want punt 1. Dan zou hij nooit zeker weten of hij eigenlijk wel behouden is, want het kan altijd nog verkeerd gaan. Dan kun je beter tot geloof komen en daarna meteen onder de tram lopen. Sorry dat ik het zo zeg, maar ik denk dat het heel duidelijk is. Dan ben je behouden en dan kan er daarna niks meer misgaan. Nee, niet met opzet, bedoel ik onder die tram lopen. Per ongeluk. Nee, serieus. En anders, wij moeten nog een eindje mee misschien, dus dan lopen we het risico. Misschien verliezen we het geloof nog. Nee, dat kan dus niet. Er zijn bijbelteksten genoeg die spreken over de zekerheid daarvan. En ik ben begonnen met die tekst ook te lezen uit bijvoorbeeld Romeinen 5. Zekerheid. Bovendien Romeinen 8 is nog duidelijker. Ik ben verzekerd dat nog dit, nog dat, nog zus, nog zo, heel lange opzomming, ons zal kunnen scheiden van, enzovoorts. Dat is volstrekt onmogelijk. Dat is het ene argument. Het andere argument is een heel simpele. Eeuwig leven is eeuwig leven, omdat je het niet kunt kwijtraken. Dat is wat het woord eeuwig betekent, namelijk. Het verschil tussen eeuwig leven en vergankelijk leven, dat we van nature hebben door geboorte, is nou eenmaal dat het leven dat we door geboorte ontvangen kwijtraken, een eeuwig leven per definitie niet. Die begrijp u toch? Valt niks aan uit te leggen, dat is wat het woord nou eenmaal betekent. Het is onvergankelijk leven. Men kan het niet kwijtraken. Het is bovendien het leven van Christus, waarvan staat in Romeinen 6, zit hij nou toch in de buurt, daar staat van hem in Romeinen 6, vers 9, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. Kortom, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, vers 10, dat is hij voor de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, leeft hij dus altijd. Het eenmaal is trouwens nog zwak vertaald. Want eigenlijk zou men moeten vertalen, dat is hij de zonde eenmaal voor altijd gestorven. Once and for all, hè. Eens en voor altijd gestorven. En dat hij leeft, leeft hij Gode en dat kan hij niet meer kwijtraken. En daarna, alzo ook gij lieden, reken, logisomai, reken, houdt het ervoor staat er, reken dat gij weliswaar der zonde gestorven zijt, maar Gode levend zijt. Op precies dezelfde wijze, de dood heerst dus niet meer over ons, wij sterven dus niet meer, dus zijn wij voor altijd behouden. Kan niet mis. Maar het heeft betrekking op wat de Bijbel onder andere noemt de geest. Leven, eeuwig leven. Geest, uit God geboren. Wat uit God geboren wordt, dat is geest. Staat er. Uit Johannes 3. In een gesprek met Nicodemus. Maar als Jacobus de vraag stelt, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Dan heeft Jacobus het niet over de geest. Waarover dan wel? Ja, over de ziel. En nou hebben we weer een probleem. Ik zal iets onvriendelijks zeggen nu. Het onvriendelijke is dat, nou ja, evangelische beweging natuurlijk nooit werkelijk, niet echt, tenminste in de praktijk, gekenmerkt wordt door een brede bijbelkennis, hè? Of door een brede algemene theologie, een beetje lelijk woord eigenlijk, maar vooruit. Maar dat bedoel ik eigenlijk wel. Men weet, maar wij, het zijn een beetje oogklepjes van tot geloof komen, dat is het dan. En alle andere teksten zijn moeilijk. Dat is bij u niet zo, dat weet ik wel. En bij alle andere evangelische die u kent is het ook niet zo. Maar neem u van mij aan, ik heb er wel een paar gekend. Men weet van niks, men moet tot geloof gekomen zijn één keer. En dat is het dan, punt, einde van het verhaal. En wat het onderscheid is tussen geest en ziel, geen flauw idee. En als bewijs voer ik dikwijls onze liederen aan. Onze klassieke liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Over opwekking praat ik niet eens. Klassieke liederen, die zijn toch niet klassiek, of wel? Nou goed, klassieke liederen uit de bundel van Johannes de Heer, die grijpen toch, er staat er niet bij, maar die grijpen toch wel zo'n 200 jaar terug, soms nog langer. En daar zult u merken dat de vraag is, is het wel met uw ziel en dat soort dingen meer. En men bedoelt geest, maar men zegt ziel. Men heeft geen flauw idee wat het verschil is. Maar de Bijbel hanteert de termen. En daar gaat het over, hè? En wij zouden dat dus leren. Waar Jacobus het over heeft, is niet of men wedergeboren is. Waar Jacobus het over heeft, is of men als wedergeborene, uit God geborene, ook in overeenstemming daarmee wandelt. De vraag is niet of men de baan gekregen heeft, de vraag is of men de baan loopt. Als wij wedergeboren zijn, hebben we de baan gekregen. Heeft God ons een loopbaan voorgesteld. Maar de bedoeling is dat het ding gelopen wordt. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar de vraag is of we het ook zijn in de praktijk. Dat zijn twee dingen. Je kunt wel fietsenmaker zijn omdat je het diploma rijwielhersteller hebt gehaald. Maar misschien werk je wel gewoon in de verpleging. Omdat het sleutelen aan mensen misschien toch leuker is dan een fietsen. Weet je veel? Nee? Nee, ik bedoel dat je kan je papieren wel gehaald hebben. Je kan wel officieel aangesteld zijn en laten zien. Een visitekaartje. Weet je wel, designer was het ook weer, webdesigner. Niet waar? Dat kan je er wel opzetten. Maar of je dat ook daadwerkelijk doet en praktiseert, dat is nog een heel ander verhaal. En God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar dienen we God ook onder het nieuwe verbond? Want al die gelovigen die onder de wet leven in de praktijk zijn bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar in de praktijk zijn ze het niet. Hun bekwaamheid hebben ze wel. Maar ze zijn het niet omdat ze het niet willen. Ze willen toch geen aardigheid in, daar gaat het maar om. En vandaar die uitdrukkingen steeds in de Bijbel. Onze bekwaamheid is uit God. Ja, natuurlijk. Ik kan er de Heer voor danken. Het is ook zo dat hij ons bekwaam gemaakt heeft. En bij gelegenheid doe ik het ook. Maar de vraag is vervolgens wat we met de bekwaamheid doen. Of zijn we zo vroom, want dat heet vroomheid. Zijn we zo vroom dat we blijven zeggen, maar ja, de Heer kent ons en ons vlees is zwak en hij weet wat we, enzovoort. Dat we het al moeilijk genoeg hebben en ik kan van mij toch niet verwachten dat ik, enzovoorts. Moet ik dat dan? Ik met mijn tekortkomingen? Nou, daar gaat het nou net precies om. Of we die loopbaan ook daadwerkelijk wandelen. Dat is waar de apostel ons toe oproept. In diezelfde Korinthebrieven uiteraard. En niet in de laatste plaats ook in diezelfde Hebreeënbrief die ik er straks uitgebreid geciteerd heb uit hoofdstuk 6 en hoofdstuk 10. Toch? Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op Jezus, de overste leidsman, volleinde des geloofs enzovoorts. Want de bedoeling is niet dat we aan de beginstreep van de loopbaan komen te staan. De bedoeling is dat we de hele loopbaan lopen, de eindstreep halen. En in de tussentijd de loopbaan gelopen hebben wettig. Dat we wettig gestreden, staat in de Bijbel. Volgens de regels namelijk. Zoals de bedoeling was. Daar gaat het om. En naar korte evangelische maatstaven, als we het begin van de loopbaan staan, dan zijn we behouden. Nou, dat is ook zo. Dan zijn we behouden, zegt de Bijbel ook. Dan kan het niet meer mis. We blijven daar staan dan. Maar of je er blij mee moet zijn, hangt af van welke kant je binnenkomt natuurlijk. Hè? In je denken bedoel ik. Ik kan me voorstellen dat je blij bent, dat je eindelijk verlost bent van de heerschappij van zonde, van dood en wet. Als dat al tot je doordringt tenminste. Maar je hebt die ene stap tot Jezus gedaan. Daar kun je blij mee zijn. Daar kun je de Heer voor danken. Maar als het nooit meer wordt dan dat, dan zegt de Bijbel in tweede instantie dat je toch verloren bent. Het eerste wordt niet ontkend. Maar de bedoeling was maar niet dat wij in de hemel zouden komen of eeuwig leven ontvangen. De bedoeling was dat wij de kroon des levens zouden behalen. De bedoeling was dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. De bedoeling was dat we duur gekocht zijn en dat we dus, dus Korinthe weer, dat we dus niet dienstknechten van mensen zouden worden, maar dat we de Heer zouden dienen, omdat we zijn eigendom zijn. En als we dat niet doen, dat laatste, dan heet dat nog steeds verloren zijn. Niet naar de geest, maar wel naar de ziel. En daarna zal ik het u laten zien, want ik las het net al in Hebreeën hoofdstuk 10, waar de apostel in vers 39 schreef: maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven tot behouding der... ja, niet des geestes, maar tot behouding der ziel. Een ziel in de Bijbel is gewoon het praktische leven van de mens. Dat is een ziel. Zijn wandel is een goed bijbelsynoniem daarvoor. Ik gun me de tijd nou niet, maar er zijn nogal wat schriftplaatsen waar die woorden zelfs in één adem gebruikt worden. Als alternatief, afwisselend zal ik maar zeggen. De ziel, de wandel, het praktische leven van de mens. De geest namelijk, de statisch. Dat beweegt niet, geest is het denken enzovoort, er gebeurt verder niks. Maar de ziel is het praktische leven van de mens. En je kunt fietsenmaker zijn naar hart en ziel. Maar dat ben je niet als je alleen maar een diploma gehaald hebt en daarna de verpleging bent ingegaan. Toch? Wat hier dus staat is, wij zouden ons niet onttrekken ten verderven, maar wij zouden geloven, namelijk uit het geloof leven. Dat is één vers eerder, vers 38 nog van Hebreeën 10. Wij zouden uit het geloof leven in de praktijk tot behouding, niet alleen van de geest, maar ook vervolgens van de ziel. En voor wie dat gecompliceerd vindt, het gaat niet eens om twee, het gaat om drie dingen. Het gaat om geest, ziel en lichaam. En behouding van het lichaam, zaligheid van het lichaam, dat komt in de toekomst, bij de opname van de gemeente dus, zullen we maar zeggen. Om die drie gaat het. En vergis u niet, ik leerde vroeger op de zonderschool, wat het ook geweest mogen zijn, denk ik altijd, maar vooruit. Zaligheid, behoudenis, en wat voor termen er maar zijn, heeft altijd betrekking op drie dingen in de Bijbel. Namelijk op geest, ziel en lichaam. En de algemene gedachte was, voor gelovigen, naar de geest zijn wij behouden. Want we zijn wedergeboren, uit de geest geboren, dus geest. Naar de geest zijn wij behouden, naar de ziel worden wij behouden nu, en naar het lichaam zullen wij behouden worden in de toekomst. Zo leert de Bijbel het ook, niet zo systematisch als ik het nu zeg, in één rijtje of in één tekst. Maar zo leert de Bijbel het wel. En daarna kom ik terecht, twee, drie bladzijden verder, in Jacobus hoofdstuk 1... U weet wel, in Jacobus 2 werd de vraag gesteld, in vers 14, wat nuttigheid is het indien iemand zegt dat hij geloof heeft? Wat nuttigheid, leuk hè, nut. We waren onnut, maar wat nuttigheid is het indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Het antwoord is uiteraard nee. Want het geloof zonder de werken is dood, staat er een paar versen verder. En daarna wordt Abraham ten tonele gevoerd. En met name worden zijn werken aangewezen en er wordt gezegd, zie je wel, Abraham is gerechtvaardigd uit zijn werk. Uit wat hij deed. Omdat hij gehoorzaam was aan de Heer. En dat klopt precies, alleen de man heeft het niet over zaligheid naar de geest, maar naar de ziel. Want dat staat namelijk in hoofdstuk 1, vers 21. Daarom afgelegd hebbende... En gekke, ik sla meteen terug naar Hebreeën 12... Vers 1. Laat ons afleggen alle last. Laat ons afleggen alle last en zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat is niet een loopbaan naar het kruis. Maar dat is een loopbaan met het kruis als vertrekpunt. Beter nog. Mede omdat het paas is, maar eigenlijk altijd. Hè? Beter nog, het geopende graf als vertrekpunt. En nou weer Jacobus 1, vers 21. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Dat is al die zonde en die last die ons wellicht omringt. Waarmee we omhangen zijn, heet zoiets. En als je een loopbaan gaat lopen, dan gooi je al die rommel van je af. Al die zorgvuldigheden deze eeuw, heet zoiets ook. Alles wat een mens maar meent te moeten meeslepen. Wat nergens toe dient. Gooi het weg. Achter het schade en drek. Dat is Filippenzen 3. daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het evangelie. Nou ja, dat staat er zo niet natuurlijk. Hè? Er staat, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Ja, sorry, dan heb ik in gedachten, want we maken het wat moeilijk. Het is beslot een hoogtijdag uit de christelijke cultuur, nietwaar? Pasen, toch? Ze maken het wat moeilijk vandaag. Dan heb ik in gedachten die tekening, dat plaatje uit het boek van John Bunyan. Die kennen u toch, hè? Die zie je nogal eens aan de muur hangen op de logeerkamer of zo. Of de kinderkamer. Waarbij de zondaar omhangen is met allerlei lasten. En dan gaat hij naar het kruis en dan legt hij ze af. En dan komt hij tot de Heer. Maar het punt is dat dit hier gezegd wordt voor degenen die dat kruis gepasseerd hebben. Maar die niettemin nog steeds al die bagage meeslepen. Laat ons afleggen en laat ons met zachtmoedigheid ontvangen het woord Gods dat in ons geplant zal worden. Dan zeggen we, nee, maar ik ben al tot geloof gekomen. Ja, ik ken de Heer. Zeker, toen en toen. I can tell you the time. I can tell you the place. Ja, Tennessee Ford, juist. Maar kan je vertellen wanneer het was? Inderdaad, weet ik precies. Sommigen weten nog precies hoe laat het was en zo. En wat voor kleren ze aan hadden. Heel goed. Vergeet het vooral niet. We blijven niet bij stilstaan. Het is wel een kwestie van doorlopen. Want het punt is dat dit niet gezegd wordt tot de zondaar. Zo van leg je zonde af en zondig niet meer en laat je vullen met het evangelie. Het wordt gezegd, lees maar, vers 18. Drie vers eerder. Het wordt gezegd tot gelovigen, tot wedergeboren mensen. Er staat, naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Of doen geboren worden, als je dat liever hebt. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, dat alles mag je doorstrepen, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen. En dat zijn wij ook. En toegevoegd aan, één bladzijde terugslaan, een gemeente van eerstelingen, Hebreeën 12 namelijk, gemeente van eerstelingen die in de hemel is ingeschreven. Wedergeboren mensen. En tot die wedergeboren mensen zegt hij, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, bent u van zonde en schuld verlost? Ja, het is afgelegd. Inderdaad, omdat we die ene stap gedaan hebben. Omdat we wedergeboren zijn op grond van geloof. En nu dan? Waarom denkt u dat God ons die last afneemt? Waarom denkt u dat we als zondaar onze lasten bij de Heer kunnen brengen? Om daarna wat huppelender door het leven te gaan, net zo onnuttig als daarvoor? Nee, opdat wij bekwaam zouden zijn en geschikt zouden zijn om nu iets anders te dragen. En iedereen kent de tekst, hoor. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, tot zover de evangelische variant. Maar wat zegt het volgende vers? Neem mijn juk op u. Want het is inderdaad waar dat een mens wat te dragen moet hebben. Dat is goed voor hem. Dat is juk voor geschapen, overigens. Neem mijn last op u, neem mijn juk op u. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het punt is, de last waarmee we van nature opgezadeld zijn geworden, die kunnen wij niet dragen, daar bezwijken wij onder. En de Heer zegt, leg die maar weg, ik heb wat beters voor je. Is dat bevrediging brengt? Is dat je nuttig maakt? Je krijgt wat anders te dragen. Dat is niet de last van de wet, maar van de werken der wet, maar het is de last van het nieuwe verbond der vrijheid. Het is de verantwoordelijkheid om de Heer te dienen in de vrijheid en onder de genade van het nieuwe verbond. Niet alleen om uit die genade te leven, maar ook om die genade te dienen. Niet alleen om genade te ontvangen, maar ook om genade te geven. Niet alleen om vergeving te ontvangen, maar ook om anderen te vergeven. Heb je dat? Niet alleen opdat de Heer ons zou verdragen, maar opdat wij ook anderen zouden verdragen. Of verdragen. In het praktische leven. Dat is waar het over gaat. Want ook ons praktische leven zou behouden worden. De bedoeling is dat als wij straks in de hemel zijn bij de Heer en voor zijn troon zullen staan, bedoel de rechterstoel van Christus, dat wij van hem loon zullen ontvangen voor wat in het lichaam geschied is. 2 Korinthe 5. Hebben we die nog? Daar gaat het om. Als we straks voor de Heer staan, zegt de evangelische variant, dan vraagt hij niet wat heb je gedaan, maar dan vraagt hij wat heb je geloofd. Maar ik moet u zeggen, dat is niet de vraag voor de rechterstoel van Christus. Want als je geen gelovige bent of was, dan kom je überhaupt niet voor die rechterstoel van Christus te staan. Dan heb je überhaupt geen deel aan de opname van de gemeente. Voor de rechterstoel van Christus gaat het wel degelijk over de vraag, wat heb je gedaan? Niet voordat je tot geloof kwam, maar wat heb je gedaan nadat je tot geloof kwam? Heb je de loopbaan gelopen? Welke loopbaan? Die ik je voorgesteld heb. Post niet ontvangen. Boodschap niet overgekomen. Men dacht dat men verlost werd van dat zware juk, opdat men daarna gewoon zijn eigen leven zou kunnen leven. Ongehinderd door schuldbesef, ongehinderd door enige last van het geweten of wat dan ook. Zo, ik ben vrij en ik kan doen en laten wat ik wil. En ik ben voor eeuwig behouden en ik kom straks in de hemel. Nee, dat is de evangelische variant hoor. Maar de bedoeling was dat wij hem zouden dienen. En daarom schrijft de apostel Jacobus hier bijvoorbeeld. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. Zo dan, mijn geliefde broeders, iedere mens zijn ras om te horen. Gelovige, wedergeboren mensen, ras om te horen naar het woord des Heren. Daarom afgelegd hebbende, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen zal zalig maken. En zij daders des woords. En niet alleen hoorders. Zo staat het er toch? Uzelven met valse, evangelische denk ik altijd, uzelven met valse overleggingen bedriegende. Nee, het klinkt lelijk, dat weet ik wel, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Ik bedoel er alleen maar op te wijzen dat het natuurlijk zo is dat we zouden komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als oorzaak voor eeuwige zaligheid. Dat heel onze zaligheid vast ligt in hem, in zijn dood en opstanding. Natuurlijk is dat zo. Maar de bedoeling is dat wij daarna zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Opdat we ook zouden behouden worden naar de ziel. Opdat Christus in ons leven en in ons lichaam verheerlijkt zal worden. En opdat wij daardoor niet alleen in de hemel zouden komen, maar ook zouden delen in de heerlijkheid van Christus. Van hem niet alleen in de hemel zouden komen, maar in de hemel een kroon zouden ontvangen. De kroon des levens, de kroon der heerlijkheid, of hoe je maar heten mag. Daar gaat het om en zo hoog liggen Gods normen. En daarna neem ik u mee terug naar Romeinen. Ik hoop dat die verzen die ik er straks gelezen heb nu duidelijk zijn. 5 vers 9. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij, nu we kinderen God zijn, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. De toorn die ligt over de natuurlijke mens, die leeft naar het vlees, die leeft onder de zonde en wellicht zelfs leeft onder de wet. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn, doorheen de dood zijn zons, en dat is zo, veel meer zullen wij verzoend zijnde nu alsnog behouden worden naar de ziel en naar ons praktische leven door zijn leven. Niet door zijn opstanding, maar door zijn leven. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik vind het altijd moeilijk om het in het Nederlands goed uit te drukken. En misschien is dat in andere talen ook wel zo. Maar het staat niet door zijn opstanding. Niet doordat hij is opgestaan uit de dood, maar doordat hij leeft. Opstanding uit de dood, dat is wat we vandaag, eerste paasdag zal ik maar zeggen, vieren. Maar dat hij leeft, dat gedenken we alle dagen. Toch? Dat hij een werk in ons begonnen heeft, dat is mooi. Maar wanneer was dat ook alweer? gaat erom dat hij dat werk voleindigt, dag in dag uit. En dat hij in zijn bediening trouw is, Hebreeën 3, dat hij trouw is aan degene die hem in die bediening gesteld heeft. Dat God hem gesteld heeft tot hoofd van de gemeente, dan wel tot hoge priester van zijn volk, wat toch hetzelfde is. En hij is daarin trouw. Hij wil zijn werk aan u doen. Vandaag, morgen, overmorgen, maar helaas waarschijnlijk gisteren, eergisteren en eergisteren en vorige week en vorig jaar en vorig millennium. En dan is de vraag, maar dat staat gelukkig ook in onze evangelische zangbundel, hoeveel jaren die ik verspilde, kwamen zij nog eenmaal weer, maar ze komen niet weer. Het is verspilde tijd. Is zo. Wij zongen vroeger, u niet, maar wij, BBC-combo was dat, met Johan Bos zongen wij het lied, hoe lang zoekt u nu al naar liefde en geluk, of hoe die tekst maar luidde, hoe lang zoekt u nu al? En ik heb vaak gedacht, als het gezongen werd, van ja, dat is gericht op mensen die die ene stap tot Jezus zouden doen. Maar ik ken legio-gelovigen, wedergeboren mensen, die dat geluk en die liefde en dat leven nog nooit gevonden hebben. En nog tragischer is het dat velen daarvan niet eens zoeken. Omdat ze menen dat ze er al lang zijn, dat er niet meer is. Ze hebben immers die ene stap gedaan, zijn tot geloof gekomen, hebben hun hand opgestoken op de uitnodiging. Ze zijn naar voren gekomen door de rijen, dat is nog verder terug. Ze hebben nou in de 50er jaren, ze hebben zich laten dopen. Nou, meer valt er niet te bedenken, dus nou ja. Dan zeggen sommigen, nou ja, het is toch nog niet goed, laat ik ook maar in tongen gaan spreken dan. Goed, dat hielp bij nader inzien ook niet, toch? En daarna houdt het op. Dan zeggen we, nou ja, we zijn behouden, zijn kinderen gods. En op den duur dan is men daar niet eens meer zo zeker van. Want die zoek jij naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe in je hart. En dat hebben ze gedaan, maar waarlijk geluk, stralend geluk hebben ze niet. Toch? Blij, blij, mijn hart is altijd blij, want Jezus is een vriend van mij. Dus zing je als je nog een kind bent, daarna niet meer. Want men is niet meer altijd blij. Of zeg ik nou wat geks? Nee, het gek is dat ik het zeg. Hardop. Iedereen denkt het alleen. En we hebben afgesproken om er nooit over te zullen praten. Maar ik doe het wel, want met mij is het nooit afgesproken. Waar het om gaat namelijk, is dat dat waar geluk, stralend geluk, natuurlijk is, laat Jezus dan toe in je hart, dan komt dat. Maar pas als de Heer inderdaad is toegelaten in ons hart, bedoel ik, hè? In ons leven of in onze ziel, zodat met hart en ziel wij kunnen zeggen, Christus is ons leven en hem te dienen is mijn vreugd. Ook de bundel van Johannes de Heer, overigens. Dat is waar het over gaat. En als dat niet het geval is, dan hebben wij enerzijds geen leven, dat wil zeggen geen vreugde, maar ook geen leven. En anderzijds is gerust te vast te stellen dat vele kinderen Gods niettemin naar Gods normen verloren zijn. Niet omdat ze niet in de hemel komen of niet meer kinderen Gods zijn, maar omdat hun praktische leven, de tijd die zij doorbrachten hier op aarde, in de dagen hun vlees volkomen nutteloos is geweest. En dikwijls, mede omdat het nutteloos was, alleen maar tot hinder van anderen. Want meer smaken zijn er niet. Het is of het een of het andere. Of men dient de Heer of men loopt hem in de weg. Maar wat hier staat in Romeinen 5 is dat wij behouden zouden worden door zijn leven. Niet door zijn opstanding. Door zijn leven. Behouden door zijn opstanding zijn we al. Stond in de versie hiervoor. Maar behouden worden door zijn leven heeft van doen met ons praktische leven. Een leven wat ontrukt wordt aan de praktische macht van de overste deze wereld. De God deze eeuw, de macht van Satan, de macht van de zonde enzovoort. Omdat het een leven is dat gewijd is aan hem. Een leven dat als eerste prioriteit kent, bewust, dat wij hem zouden dienen in de eerste plaats. Wat het ons ook kost. Aan geld, natuurlijk, of aan tijd. Dat is waar het om gaat en dat is wat de Heer werkelijk van ons vraagt. En ons grote voorbeeld is de Heer Jezus zelf, van wie wij lazen in Romeinen 6. Wij weten dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. dat gedenken wij vandaag. Hij stond op uit de dood in nieuwheid des levens. Als de eersteling van een nieuwe schepping. Want dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven op die ene goede vrijdag. I can tell you the time. En dat hij leeft sindsdien, maar ook alleen daarna, na het kruis, dat hij leeft, Romeinen 6 vers 10, dat leeft hij Gode. En Gode betekent niet door God, zo van hij rees uit graf door zijn vaders kracht, maar het betekent voor God, derde naamval. Dat hij leeft, dat leeft hij voor God. In dienst van God. En de hele Hebreeënbrief volgt hierop. Die zegt, inderdaad, God heeft hem aangenomen in zijn functie, positie van eersteling. En God heeft hem op grond daarvan aangesteld als koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Met als verantwoordelijkheid dat hij in ieder geval in onze bedeling zou zorgen voor de gemeente, voor de gelovigen namelijk. En dat is wat de Heer Jezus Christus vandaag doet aan ons. En wij, vooral wij als evangelischen, over anderen heb ik het niet meer. Wij als evangelischen zouden de Heer niet tekort doen door te denken dat hij alleen maar voor onze zonde stierf. Of door te denken dat hij voor onze zonde stierf en daarna ook opstond om onze rechtvaardigmaking. Maar wij zouden ons ten volle bewust zijn dat hij leeft. Nu, vandaag. Niet als feit. Maar als praktische waarheid, niet als theorie van hij leeft. Ja, inderdaad, hij leeft. Gij vraagt mij hoe ik het weet dat hij leeft. En het antwoord is, in dit geval, want ik citeer uit een lied, volgens mij door mijn eigen vader ooit nog vertaald voor de oorlog, maar laat maar zitten. Gij vraagt mij hoe ik het weet dat hij leeft. Het antwoord zou moeten zijn, normaal gesproken, omdat het in de Bijbel staat. Maar het lied zegt, gij vraagt mij hoe ik het weet dat hij leeft. Wel, hij leeft in mijn hart. In de tijd Pat Boone die zong, my God is real. Real in my soul. En ik dacht altijd, wat een raar lied. Mijn God is realiteit voor mijn God is dat hij zijn woord gegeven heeft. Daar staat het in, daar hou ik mij aan vast. Dacht ik toen ik jaar of, hoe oud was ik toen? 14, 15 was. En misschien had ik het, zover kon ik toen niet nadenken, maar misschien had ik niet eens na kunnen zeggen. He is real in my soul. Maar zo was het lied wel. My God is real, real in my soul. Mijn God is reëel, om het maar netjes te vertalen. Mijn God is echt. Mijn God is een reële bestaande God. In mijn hart, zong hij. En toen kon ik het niet goed volgen, nu wel. Toen zou ik gezegd hebben, ja, dat is nogal erg subjectief hoor. En nu zeg ik, ja, inderdaad, dat is wat het is. Subjectief. Dat wil zeggen, men heeft het beleefd. En dat is waar het om gaat. Niet maar dat men die ene stap tot de Heer doet, zodat men naar de geest behouden zou worden, maar dat men daarna door zou lopen. De loopbaan zou beginnen te lopen. De consequenties trekken uit de keuze die we eenmaal gemaakt hebben. Onthoud wanneer het was. Die blijde dag, o zaal, gestond. Maar van daaruit, uiteraard, verder. Dat hij gestorven is, wel, dat is eenmaal en voor altijd. Dat komt niet meer voor. Maar dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Alzo ook gijlieden, vers 11 meteen. Alzo ook gijlieden. Wij zijn met Christus gestorven, begraven, opgewekt. Vers 4 van dit hoofdstuk is dit nog. Alzo ook gijlieden, houdt ervoor dat gij wel der zonde dood zijt. Maar Gode levert, niet Gode wedergeboren, dat wil zeggen door God wedergeboren. Maar voor God, naar de naam voor weer, voor God levend. En waar leeft u voor? Of bent u verloren? Naar de ziel, voor uw praktische leven. Wat doet u zo op een dag? Waar gaat uw belangstelling eruit? Wat staat er op uw prioriteitenlijstje? Wat gaat altijd voor? U weet wel, hè? Nee, we kunnen niet naar de Bijbelstudie, want we hebben dit of we hebben dat. Helaas is wat tussengekomen enzovoort. Wat staat er bovenaan uw lijstje? Helaas, ik heb wat anders. En daarna lees ik vers 4 van Romeinen 6. Wij zijn dan met hem begraven, doordat wij deel hebben aan doopstaten. Maar goed, maar dat is wat het is, hè? Doordat wij deel hebben aan zijn dood. Opdat gelijke wijs Christus uit de dood opgewekt is, opdat hij daarna de Vader zal verheerlijken, tot heerlijkheid des Vaders, opdat gelijkerwijs Christus uit de dood is opgewekt, opdat daardoor vervolgens de Vader verheerlijkt zal worden door de levende Christus. Vanaf toen, tot vandaag en tot in eeuwigheid. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En wandel is een ander woord voor ziel. Opdat we met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met geheel ons verstand God zouden liefhebben en dus dienen. Daartoe waren wij niet bekwaam, maar daartoe heeft God ons bekwaam gemaakt. Er is niemand van ons die zich daaraan kan onttrekken met een smoesje, dat kan ik niet. Want het is de ontkenning, niet alleen van de dood en opstanding van Christus, maar meer nog de ontkenning van het tegenwoordige werk van de Heer Jezus Christus. En als dat goed tot ons doordringt, dan zullen we geen moeite meer hebben met de Bijbelse gedachte, los van ons jargon, de Bijbelse gedachte dat er heel wat gelovigen zijn die verloren zijn. In de praktijk. Omdat ze inderdaad de Heer niet dienen. En een bekwaamheid die ze van God hebben ontvangen, niet gebruiken. En wat wij zouden doen op deze paasdag, terwijl we de opstanding van Christus gedenken, de opstanding van de Heer Jezus, wat wij zouden doen, is in navolging van hem tot God gaan, verlost van de macht van de dood en van het verderf, tot hem naderen, dat gebeurde met de Heer Jezus ook, voer op tot zijn Vader, en zeggen, zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Voor alle duidelijkheid, ik ruk nu niet een tekst uit zijn verband. Integendeel, daar gaan die teksten over. Hebreeën 10 onder andere. Zie, hier ben ik. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Nu dat wij bekwaam gemaakt zijn, hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? Begrijp je wel? Wij als zondaren, van ons wordt verwacht dat we komen tot de Heer Jezus Christus en knielen bij het kruis. En komen tot aanvaarding van zijn verzoenend lijden en sterven. Dat is waar. En van zijn opstanding, uiteraard. Maar wij die deel hebben aan zijn opstanding, zouden hem nawandelen. Recht de hemel in, recht tot de troon van het nieuwe verbond. En onze lichamen stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Hier staat dan in het vervolg van Romeinen 6. Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam. Stel uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf goden als uit de dood levend geworden. Stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Heb u dat al eens gedaan? De mensen maken zich zorgen over, die zeggen, de Heer heeft mij zoveel gegeven, ik weet niet wat ik ervoor terug kan doen, ik kan dat niet terugbetalen. Dan zeg ik, nee, u kunt het niet terugbetalen, maar het minste wat u zou doen is de uitnodiging beantwoorden en geheel uw leven, uw lichaam, uw hebben en houden, wat het ook is, uw tijd, uw geld, uw gaven, hoe je ze maar noemen moet, om het geheel hem aan te bieden, zeggen, hier ben ik. En dan vraag ik in het evangelisch jargon nu, bent u zijn eigendom? Wie dienen wij? Ik vraag niet of u wedergeboren bent. Ik vraag een praktische vraag voor uw dagelijks leven. Bent u zijn eigendom? Dient u hem? Of wordt u zalig, maar leidt u niet te min verlies? Want dat staat in 1 Korinthe 3, hè? Hout, hooi en stro zal verbrand worden. Doch hij zelf zal behouden worden, staat er. Maar hij zal verlies leiden. Men heeft het vertaald met schade, maar er staat echt het woord voor verloren gaan, verlies. Doch hij zelf zal schade leiden. Zie. En de bedoeling is dat we geen schade lijden. De bedoeling is dat wij een vol loon zouden ontvangen. Het volle loon wat de Heer vanuit zijn genade voor ons gereserveerd heeft, weggelegd, bewaard in de hemel voor ons. Ik hoop dat dat ook uw uitzicht is. Zullen we de Heer danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij niet alleen verlost zijn geworden theoretisch van de zonde, van de dood en van de wet, en dus een hemelse toekomst hebben bij u, maar dat we ook in de praktijk van ons leven navolgers van Christus kunnen, mogen en zouden zijn. En inderdaad, dat die lichte last en dat zachte juk op ons zouden nemen, opdat we u zouden dienen onder het nieuwe verbond. Opdat we zouden geloven tot behouding der ziel. Opdat uw woord, geplant in onze harten, onze zielen zou zalig maken en heel ons leven zou vervullen. Wij danken u dan dat wij die van nature onnuttig en onbekwaam en afgeweken waren, dat we met alle vrijmoedigheid worden opgeroepen om tot u te gaan en om onze lichamen aan u ter beschikking te stellen. Opdat we daadwerkelijk zouden wandelen in nieuwheid des levens en tot heerlijkheid van uw naam. Opdat we daadwerkelijk nieuwe schepselen zouden zijn in Christus, in het bewustzijn dat het oude is voorbij gegaan en dat alles nieuw is geworden. We brengen dan onszelf bij u, Vader. Opdat u ons, onze lichamen, onze levens zou gebruiken. Opdat u ons zou vullen met uw woord, met uw kracht en met uw geest. Opdat onze levens vruchtbaar zouden zijn voor u. Maar ook opdat onze levens voor onszelf vruchtbaar zouden zijn. Opdat wij reeds nu dat ware geluk, dat stralende geluk zouden vinden. Omdat we ons bewust zijn van onze positie als dienstknechten Gods, als kinderen Gods, als geroepen tot zoonschap en als onderweg naar onze hemelse erfenis. Wees u dan ons nabij, met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.